Goedemiddag, Peter Stokmans van Mol. Ik heb van jou een paar artikels gelezen, van jou en van collega's over Syrië. En het leek me wel een moment om eens een update te doen over hoe het daar nu staat. Jij bent daar onlangs geweest?
Ja, we zijn er in maart een maand geweest in verschillende gebieden. De hoofdstad Damascus, Aleppo in het noorden. Ook Noordoost-Syrië, dat dan vooral gecontroleerd wordt door de Koerden binnen de Syrian Democratic Forces, de SDF. En ook in Noordwest-Syrië, Afrin, dat lang bezet werd door Turkije. En waar nu ook signalen zijn dat het opnieuw geïntegreerd zou worden in de rest van Syrië.
Ja, dat is wel goed nieuws, want het zag er in eerste instantie niet naar uit dat Turkije daar snel ging weggaan. Dat lijkt eigenlijk bijna geannexeerd.
Ja, in 2018 is Afrin bezet door Turkije toen het Turkse leger een operatie lanceerde om daar de JPG, een Koerdische militie, die daar een zelfbestuur had ingericht, om die daar te verdrijven. En in diezelfde periode waren er ook massale bombardementen van Rusland en Assad op Damascus, op de oostelijke wijken en steden van Damascus. Niet op Damascus zelf natuurlijk. Om daar de rebellen te verdrijven, dus de anti-Assad-rebellen. En in een soort van deal tussen Erdogan en Poetin waarschijnlijk, zijn al die Arabische vluchtelingen van het zuiden naar het noorden gebracht om daar in de huizen te trekken van Koerden die in Afrin door Turkije verdreven waren. En dan heeft Turkije in Afrin een Turks civiel bestuur geïnstalleerd, bestuurd vanuit Turkije zelf, pro-Turkse milities opgericht daar, om daar militair de controle te vestigen. Dus het is een hele puzzel, Afrin, maar wel een van de belangrijkste dossiers. In de onderhandelingen tussen de SDF, die dus vooral gedomineerd wordt door de Koerden, aan de ene kant, en aan de andere kant tussen de nieuwe Syrische regering van Ahmad al-Sharaa, de SDF, die een heel groot autonoom gebied controleren, zal nooit zijn wapens opgeven voordat de Koerden kunnen terugkeren naar Afrin en voordat Turkije daar weg is. Dus ja, dat is wel nog een heet hangijzer in Syrië.
Maar er wordt gepraat en er worden overeenkomsten gesloten. Het is niet zo dat ze genadeloos van de kaart worden geveegd daar.
Nee, op dit moment zeker niet. En ja, met de nieuwe gebeurtenissen van 2 weken geleden komt dat volgens mij toch een beetje in een ander daglicht te staan. Dus ja, Israël heeft Iran aangevallen. En volgens mij draait het er nu allemaal om Syrië te stabiliseren, om akkoorden te sluiten tussen verschillende groepen in Syrië, zodat Syrië eigenlijk een stabiel land wordt in de invloedssfeer van het Westen. Want Iran heeft jarenlang in Syrië het Assad-regime ondersteund via milities, maar ook zelf via de Islamic Revolutionary Guard, die onder rechtstreekse controle staat van Ayatollah Khamenei. En zij hebben in Syrië jarenlang samen met het Assad-regime gevochten tegen de rebellen, waar zij ook gruweldaden hebben gepleegd. Dus de Iraanse milities hebben echt ook deelgenomen aan gruweldaden tegen gewone Syriërs, aan bombardementen op burgers. Hezbollah heeft daar ook aan meegedaan, een Iraanse proxygroep eigenlijk van Libanon. Dus die aanval van Israël draait erom om de invloed van Iran voorgoed te breken in het Midden-Oosten. Niemand had gedacht dat Israël Iran rechtstreeks zou aanvallen, maar dat is dus wel gebeurd. Er gebeuren wel meer historische dingen de laatste tijd. Maar de val van het Assad-regime ja, zou dan ook wel even goed kunnen passen in dit patroon om de invloed van Iran te breken. En daarover kan je trouwens nu op Mo een interview lezen dat ik gedaan heb met een Syrische analist in Raqqa, die eigenlijk haarfijn uitlegt wat het zogenaamde plan voor het nieuwe Midden-Oosten zou inhouden. Dus ja, de invloed van Iran overal verwijderen. Dat is de één kant van dat plan, maar voor Syrië is er ook een andere kant, namelijk het land stabiliseren onder een anti-Iraanse president, Ahmad al-Sharaa, met akkoorden met de Koerden. Omdat de Koerden een heel belangrijke, machtige groep zijn in Syrië tegenwoordig. Ze hebben een groot gebied, een autonoom gebied in Noordoost-Syrië. Je kan het land niet stabiel maken als het versnipperd blijft en als het vol spanningen blijft tussen verschillende groepen. Dus er moeten akkoorden komen. Een paar dagen geleden zag ik een foto verschijnen over onderhandelingen. Dus je ziet daar ja, Syriërs rond de tafel zitten, Syrische vertegenwoordigers van Ahmad al-Sharaa, van de nieuwe regering, en Syrische Koerden, vertegenwoordigers van Noordoost-Syrië, en zij praten daar over de erkenning van het Koerdische onderwijs in Syrië. Dat zou historisch zijn. Ik vond het enorm hoopvol en mooi om te zien dat Syriërs samen praten zonder inmenging van buitenaf en dat zij gewoon hun eigen zaken onder elkaar gaan regelen via gesprekken, via dialoog, niet meer via oorlog.
Ja, er is al een Koerd uit Afrin die minister van Onderwijs is nu in Syrië.
Ja, dus dat past volgens mij ook wel in dat opzet om Syrië te stabiliseren. Als een Koerd uit Afrin minister van Onderwijs wordt gemaakt in de centrale regering, dan is dat een duidelijk signaal dat ze een oplossing willen, een erkenning willen op een of andere manier van dat Koerdische onderwijs. Dat de Koerden van SDF de voorbije jaren hebben ingericht in heel Noordoost-Syrië. En dat is toch wel een historische verwezenlijking, omdat het Koerdisch onder Assad gewoon verboden was. Het werd niet aangeleerd op school, het was verboden in de publieke ruimte. En nu, of sinds 10 jaar ondertussen al, leren Koerdische kinderen van in de kleuterklas in Noordoost-Syrië hun eigen taal. Dus dat gaan zij ook nooit meer afgeven. Maar dat er onderhandelingen lopen om dat allemaal te integreren in Syrië, dat is hoopvol. Anderzijds blijkt het nu bij gratie, enkel bij gratie van de grootmachten te gebeuren. Dus omdat de grootmachten, de Verenigde Staten, Rusland die uit Syrië is weggetrokken, Turkije en Israël aan de kant van de Verenigde Staten, omdat zij willen dat Syrië stabiel wordt als een soort bevoorradingsroute in de strijd tegen Iran, daarom lopen er onderhandelingen en gesprekken om het land te stabiliseren. Niet omdat, misschien ben ik nu heel cynisch, hè? Maar volgens mij gebeurt alles bij gratie van de grootmachten. En als de grootmachten het niet willen, zal het ook niet gebeuren. En dan wordt er wel een spanning gecreëerd en een conflict gecreëerd. Dus laten we gewoon hopen dat op zijn minst Syrië kan stabiliseren. En dat er een akkoord gevonden wordt, een duurzaam akkoord met de Koerden, zodat tenminste toch dat land naar de toekomst kan kijken. Ook al, en dat moeten we er toch wel bij zeggen, is het uit geopolitiek, geostrategische motieven vanuit het Westen om Syrië in de westerse invloedssfeer in te lijven tegen Iran. Dus dat moeten we in het achterhoofd houden, dat is de geopolitieke context. En de vraag is dan wel, als een stabilisering van een land gebeurt om externe geopolitieke motieven, kan het dan wel duurzaam zijn? Want volgens mij is het alleen maar duurzaam als het alleen van binnen Syrië komt, van Syriërs onder elkaar. Maar volgens mij zal Syrië de komende jaren gemanipuleerd blijven door de grootmachten.
Ja, er is nog een andere invloed in Syrië waar nogal ruw komaf mee is gemaakt en dat zijn dan de Alawieten. Heb je daar ook nog contacten mee gehad?
Wel, een freelancer die lang gewerkt heeft voor Mo-magazine, Johannes de Kat, was daar onlangs. En aan de kust, hè, in Latakia, waar er kort na de val van Assad wraakacties zijn gebeurd tegen Alawieten. Hij heeft wel goed uitgelegd in zijn reportage wat de toch wel bijzondere positie van de Alawitische gemeenschap was in Syrië, in het Syrië van Assad. Het was een achtergestelde groep waar veel armoede heerste ook. En toen de Assad-familie zelf Alawitisch de macht heeft overgenomen in Syrië in de jaren 70, hebben zij vooral mensen uit die bevolkingsgroep gerekruteerd, verleid eigenlijk met economische voordeel, met posities in het leger, in het regime, in de regering, in de administraties. Dus disproportioneel veel Alawieten zaten in het bestuur van het Assad-regime. Maar dus met die context van achterstelling, verleiding via economische voordelen en posities in de overheid. Ik vind het een beetje moeilijk om, als het Assad-regime dan valt, om dan te gaan zeggen van, ja, je kan wraak nemen op die bevolkingsgroep. Je kan toch moeilijk elke individuele burger die om weet ik veel welk individueel motief heeft gewerkt voor de administraties onder de Assad-regering, kan je toch niet verantwoordelijk houden voor het hele Assad-regime. Natuurlijk, als er misdaden zijn gepleegd, moeten de verantwoordelijken daarvoor berecht worden. Dat spreekt voor zich. Dat is deel van het proces van gerechtigheid en verzoening in Syrië. Maar wraakacties kunnen nooit bijdragen tot dit proces. Maar dat is wel wat er van 6 tot 11 maart 2025, hè, dit jaar, gebeurd is in de kustregio van Syrië. Er zijn massaal gewapende groepen die waarschijnlijk verbonden waren met Ahmad al-Sharra, de nieuwe president, naar die kustregio getrokken om daar een opstand van overblijfsel van het Assad-regime de kop in te drukken. En de vraag is dan, heeft Ahmad al-Sharra dat gecontroleerd? Of controleerde hij het niet en heeft hij het gewoon laten gebeuren? Ja. En het zou wel eens kunnen dat hij het heeft laten gebeuren, omdat in het licht van de nieuwe gebeurtenissen van de oorlog tegen Iran wordt het allemaal een beetje meer duidelijk wat de bedoeling was. In Libanon is Hezbollah-leider Hassan Nasrallah, die verbonden was met Iran, uitgeschakeld. In Irak zijn de Shiïtische milities gebombardeerd. In Jemen zijn de Shiïtische pro-Iraanse milities gebombardeerd. Het Assad-regime zelf is gevallen. Dus overal in de regio zijn de voorbije maanden en jaren de pionnetjes van Iran aangevallen. En die laatste invloed van Iran en van het Assad-regime in Syrië moest definitief en finaal gebroken worden. En dat is wat er gebeurd is aan de kust van 6 tot 11 maart. De overblijfselen van het Assad-regime zijn aangevallen, maar tijdens die operaties zijn er ook massaal veel burgers gedood. Er is sprake van duizenden burgerdoden, waarbij gewapende mannen gewoon van huis tot huis trokken. Hè? Ik heb gesproken met een vrouw in Gent, van wie de familie in Latakia, of een dorp in de buurt van Latakia, gewoon brutaal is afgeschoten. Mannen die het huis binnendrongen en haar familieleden, die gewoon aan tafel zaten, in de zetel zaten, gewoon bam, afgeknald. En zo zijn er veel mensen gewoon standrechtelijk afgeschoten, hun lichamen op straat gedumpt en later in massagraven. Dus hoe kunnen deze Syriërs ooit het nieuwe Syrië vertrouwen als er geen gerechtigheid komt. Ik zeg het nog eens, als er misdaden gepleegd zijn door Alawitische mensen, moeten zij berecht worden. Blinde wraak is nooit een oplossing voor een stabiel Syrië. Dus ik denk, als Syrië gestabiliseerd moet worden, kan het toch niet via wraak gebeuren. Nog blinde wraak, nog berekende wraak. Want het zou wel eens kunnen zijn dat die wraakacties tegen Alawieten deel zijn van een berekend plan om de invloed van Iran te breken. Maar zelfs als het berekend is, het zijn nog altijd wel Syriërs, hè, die Alawieten. Dus zij moeten zich toch kunnen identificeren met dat nieuwe land. Of je gaat voor de toekomst de onvrede en de frustratie onder de oppervlakte in leven houden. En dat is nooit goed. Net zoals er bij de Koerden akkoorden worden gezocht, zouden er ook akkoorden moeten gezocht worden met de Alawieten om hen ook een vertegenwoordiging en een positie en een erkenning in het nieuwe Syrië te geven. En ja, dat ziet er niet naar uit dat dit bezig is, spijtig genoeg.
Er zijn in Syrië ook nog Assyrische christenen.
Ja, inderdaad.
En hoe staat het daarmee? In welk gebied wonen die en hebben die enige vertegenwoordiging?
Wel, de Assyrische christenen, dat is een bevolkingsgroep die eigenlijk afstamt van het oude Mesopotamië, een van de oudste beschavingen van heel de wereld. Dat is een specifieke groep die vooral in Noordoost-Syrië woont, hè, dus het gebied onder controle van de SDF. Vaak wordt wel eens gezegd dat dit de Koerdische autonome regio is en dat de SDF een Koerdische militie is, maar dat is een beetje onvolledig, omdat de Assyrische christenen daar ook een vertegenwoordiging hebben, zowel in het bestuur als in het leger van de SDF. Dus ze hebben milities die binnen de SDF en binnen de politie geïntegreerd zijn daar. En ze hebben ook bestuurders, bijvoorbeeld, ik heb daar gesproken met de parlementsvoorzitter van heel Noordoost-Syrië, van hun autonoom bestuur. En zij is een Assyrische christenen. Dus ze hebben een politieke partij die meebestuurt in dat gebied. Maar er zijn ook evengoed andere Assyrische politieke partijen die daar in de oppositie zitten. Die wel een aantal conflicten hebben. Zij zitten in de oppositie. Hun meningsverschil gaat vooral over het onderwijs en dan vooral het geschiedenisonderwijs, waar in het curriculum van Noordoost-Syrië toch vooral het Koerdische historische narratief wordt gebracht. Doorheen de geschiedenis hebben de Koerden ook gevochten met de Assyriërs duizenden jaren geleden. En dan is er vooral onvrede over een bepaalde historische Koerdische figuur die voor de Koerden een held is, maar voor de Assyriërs een moordenaar. En ja, dan is het toch wel vreemd dat de Assyriërs dat moeten leren in het curriculum.
Ja.
Dus dat soort onvrede suddert wel een beetje onder de oppervlakte daar. Het is niet allemaal pijs en vree in Noordoost-Syrië. En die interne onderlinge conflicten tussen Koerden en Assyriërs en Arabieren, die daar trouwens nog altijd ook de meerderheid zijn in dat gebied, moeten zeker aangepakt worden om ook dat gebied te stabiliseren.
Want hoe zit het nu met de kinderen op school? Er zijn Assyrische kinderen en er zijn Arabische kinderen. Is het de enige taal op school dan Koerdisch nu daar?
Nee. Natuurlijk, het Koerdisch wordt onderwezen, en dat is een van de verwezenlijkingen van de SDF en de Koerdische militie JPG en het civiele bestuur dat daar de macht heeft overgenomen. Dat is een van hun historische strijdpunten, dat zij aan hun eigen kinderen het Koerdisch willen aanleren. Maar ik heb daar ook gesproken met de minister van Onderwijs. Hè. Dus ze hebben hun eigen ministers daar, hè, in dat autonome gebied. En de minister van Onderwijs heeft daar uitgelegd hoe het systeem in elkaar zit. En volgens haar is dat een model voor het hele Syrië, omdat het hele Syrië natuurlijk ook enorm divers is met verschillende bevolkingsgroepen, verschillende culturen, verschillende religies, verschillende talen. En in Noordoost-Syrië heb je die groepen allemaal vertegenwoordigd, namelijk de Koerden die Koerdisch spreken, de Assyriërs die Aramees spreken, hè, een van de oudste talen ter wereld, en dan de Arabieren die Arabisch spreken. Dus die drie talen zijn vertegenwoordigd in het bestuur van Noordoost-Syrië en in het onderwijs. Dus de kinderen krijgen les in de eigen taal. En zij hebben dan de mogelijkheid om de taal van de andere groep te leren. Dus Assyrische kinderen kunnen Koerdisch leren, Arabische kinderen kunnen ook Koerdisch leren. En Koerdische kinderen kunnen dan, of moeten dan, dat ben ik niet zeker, maar ik denk dat het Arabisch wel verplicht is om aan te leren, omdat je moeilijk in Syrië kan wonen zonder Arabisch te spreken. Dus de Koerdische kinderen worden standaard Arabisch aangeleerd ook. Dus dit kan een model zijn, hè, dat alle gemeenschappen les krijgen in de eigen taal, maar dat de taal van de andere gemeenschap wordt aangeleerd. Eigenlijk willen zij een federaal Syrië met culturele autonomie. Met autonomie ook over economische natuurlijke hulpbronnen en geen centraal bestuur meer vanuit Damascus alleen. Zij willen een gedecentraliseerd bestuur, een beetje zoals België ook is ingericht als federale staat. Natuurlijk in België heeft dat ook een paar jaar geduurd voordat dat allemaal in orde was. En Syrië komt uit een lange oorlog, dus het zal niet allemaal zo gemakkelijk gaan als het lijkt misschien.
Waar ik wel blij van word, ik hoor jou al een paar keer iets zeggen over een minister of een andere bestuurslid en dan zij. Dus er zijn de dames vertegenwoordigd en nu blijkbaar ook in de centrale regering. Maar daar was wel ongerustheid over, hè, dat die centrale regering zeer vrouwonvriendelijk zou zijn.
Ja, die centrale regering is gedomineerd door ex-jihadisten, hè? Niet vergeten. Een ex, ik zeg er dan ex bij, omdat zij zich aan sneltempo hebben verveld tot gerespecteerde pragmatische bestuurders. Als je een figuur als Ahmad al-Sharaa bekijkt, ja, hij heeft gevochten voor het Nusra-front, verbonden met Al-Qaeda. Ook zij hebben gruweldaden begaan in Syrië. Ook zij zijn verantwoordelijk voor enorm veel mensenrechten schendingen, waar evengoed ook gerechtigheid voor moet komen, wat wel vrij onwaarschijnlijk is. Maar natuurlijk hebben zij ook nog altijd een bepaalde achterban. Niet vergeten dat het is toch wel heel bijzonder dat Ahmad al-Sharaa op zo snel veranderd is van een jihadist in een pragmatische president in maatpak en hij spreekt
Ja, in
verzoening.
maatpak.
Hij
Ik vond het
spreekt.
geen zicht. Het was
Ja.
bijna dat hij met Che Guevara in een
Ja,
maatpak
zoiets,
zou
ja. Maar hij
zijn.
spreekt dan verzoenende taal ook. Hij zoekt akkoorden met andere groepen. Nog eens, dat is allemaal aan te moedigen. Maar het gebeurt volgens mij wel alleen omdat de grootmachten het van hem verwachten. Dus hij moet het doen op dit moment. Zijn opdracht is stabiliseer Syrië. Natuurlijk, hij weet ook, hij komt uit een bepaalde jihadistische beweging, die hij ook nog moet op zekere zin tevreden houden, dat die ook niet in opstand komen, hè. Dus als hij veel te snel divers gaat worden en veel te snel progressief gaat worden, dan gaat hij misschien onvrede voelen binnen de eigen rangen. Maar ja, in het begin, in die eerste regering na de val van Assad, zat er maar één vrouw en zij was dan nog de minister van vrouwelijke aangelegenheden. Dus ja, oké, ja, dat is nu ook niet. Er zijn
Beetje
vrouwen
zinnig, hè?
nodig. Er zijn vrouwen nodig op gewoon andere machtsposities die niks met vrouwenaangelegenheden te maken hebben. En dat zie je dan wel in Noordoost-Syrië. Dat je vrouwen hebt die minister van Onderwijs zijn, vrouwen die parlementsvoorzitter zijn, vrouwen die directeur zijn van een kabinet. Dus ja. Dat is mooi om te zien, maar dat is nu wel de filosofie van Ja, van de Koerden daar. Die Koerden daar zijn verbonden met JPG en PKK, de Turks-Koerdische PKK van Abdallah Öcalan. Ze zijn daar ideologisch heel nauw mee verbonden. Eigenlijk zijn ze daaruit ontstaan en zij volgen de filosofie van Öcalan, van het democratisch confederalisme, zoals hij dat heet, en van de absolute gelijkheid tussen man en vrouw en emancipatie van de vrouw in de samenleving. En dat doen zij door op alle posities ook vrouwen te zetten, door een vrouwelijk leger te hebben, want via het leger wordt er ook geëmancipeerd in Noordoost-Syrië. Dus ja, er wordt daar heel sterk ingezet op emancipatie van de vrouw en dat zie je tot in het bestuur. Nu, in de rest van Syrië zal dat niet zo snel gaan, hè. We mogen ook niet vergeten dat er culturele verschillen bestaan en laat die Syriërs maar rustig onder elkaar evolueren, zal ik zeggen. En wij moeten hen niet gaan opdringen dat ze iets moeten doen. Natuurlijk is het beter dat vrouwen vertegenwoordigd zijn in het bestuur en in de hele samenleving. Maar er zijn heel conservatieve culturen in Syrië. Trouwens, ook bij de Koerden, hè. De Koerden hebben ook conservatieve cultuur. En het is eigenlijk door PKK dat die eigen Koerdische conservatieve cultuur uitgedaagd wordt. Maar zo'n groep heb je niet aan de Arabische kant. Dus je kan dat allemaal niet zo snel forceren.
Nee, maar goed, voor momenteel is de toestand daar dus vrij stabiel en lijkt een en ander wel de goede kant op te gaan.
Ja, voor Syrië lijkt het de goede kant op te gaan. Ik zet goede dan wel tussen aanhalingstekens, omdat de stabilisering en de akkoorden die er gesloten worden in het land gebeuren enkel bij gratie van de grootmachten en omdat de grootmachten het willen. Als de grootmachten het plots niet meer willen of ze hebben plots een ander belang, dan, ja, dan gaan we weer andere dingen zien verschijnen. En dan kunnen we ons de vraag stellen. Als een ontwikkeling in een land gebeurt vanuit buitenlandse motieven en inmenging en belangen, is het dan wel überhaupt stabiel en duurzaam? Wordt een duurzame akkoord en stabilisering niet enkel gevonden via onderhandelingen en gesprekken tussen Syriërs alleen en enkel in het belang van de Syriërs? Niet omdat het nu toevallig in het belang is van de grootmachten, want dat kan veranderen. Ja, dus dat is niet stabiel, dat is niet duurzaam. Dus op elk moment kan de boel daar terug ontploffen. Laten we hopen voor de Syriërs dat het niet gebeurt, want zelfs als het gebeurt voor cynische buitenlandse motieven, is het toch goed voor de Syriërs dat het land nu gestabiliseerd wordt en dat het kan heropgebouwd worden nu de Amerikaanse en Europese sancties ook zijn afgeschaft. Allemaal in het kader van die stabilisering van Syrië.
We zullen op deze positieve noot eindigen. Bedankt, Pieter Stokmans, voor dit gesprek.
Graag gedaan.